Dit is een podcast van Johan Terijn in samenwerking met het Nieuwsblad.
Dat was een dagdagelijkse strijd dat ik voor mijn ogen zag gebeuren en waarvan ik heel goed wist, jij bent hier de aanleiding toe geweest. Die pijn bij deze mens, dat komt van bij mij. Ja. Ja. En je kunt die niet wegnemen. Had ik dat allemaal kunnen voorkomen als ik vroeger in staat was geweest om dat stuk van mij wel te accepteren en onder de loep te nemen?
Ik ben Johan Terijn en in deze podcast vertellen mensen mij over hun grote spijt. Van dingen die ze gedaan of net gelaten hebben. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze zichzelf daarmee tekort hebben gedaan. Met dat verhaal trek ik naar mijn grote vriend Randall Kazaar en samen proberen we de mechaniek van spijt te ontrafelen. Als je ook je verhaal met ons wilt delen, stuur even een bericht via johanterijn.com of via Instagram @johanterijn. Vandaag het verhaal van Ruth. Zij is 49 en komt na 2 burn-outs tot het besef dat ze niet authentiek in het leven staat en dat er iets niet klopt. En dat iets blijkt nogal wat. Dit is Tot onze grote spijt. Kom, we gaan iets tof en creatief vinden.
Ja, ik had daarnet het woord verhalenboer. Oh. Jij bent een soort verhalenboer.
Ja, ik kom elke week een verhaal op hun drempel zetten eigenlijk. Ja. Gelijk de melkboer vroeger.
Ja.
Oké, ik zal het aanvaarden als een compliment.
Dat lijkt me wijs.
Dat lijkt me het beste om te doen. Goed, drink nog maar eens lekker van je thee.
Ja.
Er komt een nieuw verhaal aan. Ik heb het verhaal bij van Ruth vandaag.
Ruth.
Misschien even schetsen. Ruth heeft een gezin met kinderen. Ze heeft haar man leren kennen tijdens haar studies in Leuven.
Mm-hmm.
Ze kan na die studies aan een academische carrière beginnen. Iets waarop haar omgeving luid op applaudisseert. En waar ze ook niet ongevoelig voor is.
Ja.
Voor dat applaus. Iedereen vindt haar super geschikt voor die job.
Mm-hmm.
Maar zelf, ze vindt eigenlijk die job niks voor haar. En dat blijft aanslepen, maar dat loopt uiteindelijk niet goed. Hoe langer, hoe meer krijgt Ruth last van het
impostorsyndroom. Die gaan erachter komen dat ik dat eigenlijk helemaal niet kan. Ik ben daar helemaal niet, ik ben daar niet 24 uur op 24 mee bezig. Maar op de duur werd dat bijna wel zo. Hè. Dus als ik daar niet mee bezig was, voelde ik mij ook heel erg schuldig als ik er niet mee bezig was.
Dus dan is er echt een stemmetje in jou die zegt, oh, ze gaan het ontdekken.
Mm-hmm. Dan sloegen bij mij echt alle stoppen al door. Buiten de werkcontext. Dus ik ging kapot naar huis.
Mm-hmm.
Klinkt misschien nog een beetje vaag allemaal.
Ja.
Maar wat wel al meteen duidelijk is, is dat... dat is wel goed, hè? Zo beginnen we te zeggen wat wel meteen duidelijk is en het dan niet duidelijk kunnen uitleggen. Is de impact van haar werk. Hè? Dus het feit, dat, wat ik zei in het begin, en dat ze niet ongevoelig is... voor de verwachtingen van anderen.
Ja.
En dat is een recept dat uiteindelijk gaat leiden tot een burn-out.
Ze heeft haar werk dan eigenlijk ook niet helemaal zelf gekozen of toch maar onder invloed van veel positieve feedback van de omgeving.
Mm-hmm.
Maar niet per se vanuit een eigen wens.
Nee, voilà. Iedereen zegt tegen haar, ja, dat is echt iets voor u, dat moet je doen. En ze voelt van, oké, ja, ik vul hier verwachtingen in door dat te gaan doen.
Ja.
Alleen, ja, de job op zich doet iets anders met haar.
Hè? Ja.
En dat leidt dus tot die burn-out. Begint met duizelingen, met spijsverteringsproblemen. Op de duur kan ze zelfs niet meer slapen en dan gebeurt er dit.
Op een bepaald moment voor kerstmis moest ik gewoon een simpele mail beantwoorden. En ik kon niet meer lezen wat dat daar stond. Ik verstond niet wat dat er in die mail stond. Ik had ook echt het gevoel dat mijn hoofd gevuld was met rijstpudding. Dat is het beste dat ik kan beschrijven. Zo'n klodder.
Ja, pap.
Ja, pap. Zo. En ik dacht, niemand mag mij hier zo zien. Dus ik heb me echt opgesloten. Dit is niet oké. Ik moet hier iets doen. Ik was compleet in paniek. week voor kerstmis, super druk. Dus ik had toen al beslist voor mezelf, ik ga gewoon twee weken vakantie pakken. En ik dacht, 2 weken en dan ben ik erdoor. En ik weet dat de huisarts toen zei, dat kan, maar ik wil u graag de eerste dag na de kerstvakantie even zien. En ik zei, ja, nee, dat gaat niet, want ik heb mijn job. En hij zei, ja, maar komt gewoon 's morgens vroeg voor uw job. En dan zien we wel. En de vakantie was ten einde. En de kraan ging open en ik kon niet meer stoppen met huilen. Mijn lichaam deed overal pijn. Elk gewricht deed pijn. Elk spier deed pijn. Ik sliep niet op vakantie. Ik kon mijn ogen niet dicht doen. Ik was voortdurend opgejaagd.
Dus het lichaam zegt echt op zo'n moment, ja, dit gaat
shut
niet.
Shut down.
Ja. Ja. Dus ik doe niet meer mee waar jij nu aan toe bent.
Ja.
En dan is het jouw opdracht om te verzinnen of uit te vissen, liever, wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Dat lijkt me op zo'n moment wel een hele opdracht.
Die ochtend, als ik in de praktijk zat, weet ik ook nog dat ik zei, zeg me wat ik moet doen, zodat ik zo rap mogelijk terug aan de slag kan. Goed wetende dat er al heel duidelijk een stem was van, er is hier veel meer aan de hand, dat weet jij heel goed, jij probeert hier heel hard iets recht te houden wat diep van binnen niet oké voelt. Maar dat was voor mij geen optie om daar naar te kijken. Ik denk niet dat dat zo heel bewust is, maar ik had zeker heel veel angst voor wat er boven zou kunnen komen.
Ja.
Want als je dat opentrekt, dan is dat alleen maar miserie. En dat er wordt niemand beter van, jij ook niet. Je gaat dit gewoon oplossen, opnieuw starten op een betere manier, leren hulp vragen, leren hulp toelaten. En dat is ook even heel goed gegaan. Vond ik zelf ook. Er was harmonie terug, een stuk. Ook in de thuissituatie, want mijn partner heeft toen ontzettend veel opgevangen. Is heel zorgzaam geweest, heel begripvol. En ja, na een achttal maanden voelde ik me echt goed, progressief terug beginnen werken. Iets te snel, dan terug wat gas teruggenomen. Enfin,
dus er was echt wel herstel geweest.
Ja, ja. Ja.
Maar dit is niet waar het verhaal naartoe ging, natuurlijk.
Dat gaat er niet naartoe, nee.
Ik dit dacht is dat ergens een
zijspoortje.
Een zijspoortje.
Het typische van burn-out of uitvallen, zo rap mogelijk terug willen beginnen, maar terwijl dat dikwijls de oorzaak van het stilvallen is de toestand waarin dat je zit en die kun je niet meer verdragen.
Nee.
En dat is niet van, we smeren de machine terug even.
Die fysieke symptomen zijn maar symptomen van iets
symptomen,
anders.
Ja.
Van een groter verhaal. Dus dat wordt stilaan duidelijk, ook voor Ruud, dat er meer speelt dan louter het fysiek. En heel voorzichtig pakt ze een nieuwe draad in haar verhaal. Op.
Ik begon mij te realiseren. Ik had het al vaker gehad dat ik iemand in contact kwam. Dat kon een collega zijn, een vriendin van een vriendin of zo. Maar een vrouw altijd. En dat er een moment was dat ik meer voelde dan gewoon dit klikt. Dus ik voelde mij fysiek aangetrokken. Vond ik heel vervelend. Not done. Waarom zou ik dat voelen als ik eigenlijk een diepe relatie heb met iemand waarbij dat er al veel waters doorzwommen zijn? Wat is dat hier? En dat heeft mij wel doen realiseren van dat is er eigenlijk altijd al wel een stuk geweest. Maar je hebt daar nooit bij willen stilstaan. Dus ik kon iemand ontmoeten, dat zien, denken van oké, dan moet ik dat contact wel vermijden, moet die niet zo dicht laten komen en dan kan ik daar weer van afstand nemen.
Dus dat wordt op een bepaald moment iets waar je heel bewust van bent mm-hmm. en waar je moet beginnen managen.
Mm-hmm. Ja, echt
afstand
wel.
Nemen, ja. Vermijden.
Ja, heel hard.
We zitten nu in de periode dat je hersteld bent, hè?
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Er kwam ruimte door het herstel en door niet helemaal op te gaan in dat werk, of daar niet meer 24 uur op 24 bij wijze van spreken mee bezig te zijn. En dan zoekt dat zijn weg terug naar boven.
Hij zegt nu terug, dus er was al eerder wel contact geweest met die gevoelens.
Ja. Maar daar ben ik heel hard van weggelopen. Altijd. Allee, dat ging zo ver dat ik dat ook zelfs niet in een dagboek, wat ik ook was beginnen doen, naar aanleiding van het stilvallen, daar heb ik nooit iets over geschreven. Want als ik het zou uitschrijven, waarmee dat ik aan het worstelen was, dan zou het echt worden. Dus dat komt niet.
Het
bestaat niet. Ja. Mijn dochter die de puberteit inging, die had dan opeens een beste vriendin en die had twee mama's. Wij woonden in een buurt, vriendjes van mijn kinderen, twee mama's. Ik leerde iemand kennen, die had een vriendin. Ik dacht, dat is hier een samenzwering. Die zitten mij hier gewoon...
Ze omsingelen mij.
Ze omsingelen mij, echt wel. Ja, dat was heel beangstigend. Ja.
Ja.
En ik denk dat die combinatie met dan de toenemende verantwoordelijkheidsgevoel op het werk... Ik kon, mijn lichaam ging in een soort van overdrive, maar dat ging niet meer over maanden aankondiging. Dat ging echt over 2 weken en dan... Dus dat ging ontzettend snel.
Ja.
Ik sliep niet. Nu, op slaaptekort gaat niemand goed. Ik zag ook dingen die dat er niet waren. Iedereen zweerde ook samen tegen mij. Ik was daarvan overtuigd. Ik was echt zo paranoïd, als dat maar kan. Teruggeprobeerd van, oké, we gaan hier onmiddellijk op de rem gaan staan. Minder werken. Ik ga nu wel een therapeut zoeken. Mijn vraag was, ik kom naar u en jij moet ervoor zorgen dat ik kan blijven werken. Maar het heeft niet kunnen verhinderen dat ik opnieuw...
Terug tegen de muur.
En dan ging echt het licht uit voor mij. Ja, ik was heel erg zelfdestructief op dat moment. Ja.
Dus de aap kwam uit de mouw. Van het moment dat er wat ruimte was, kwam de aap uit de mouw en dan moest hij daar snel terug in.
Ja, het was in elk geval geen welkome gedachte.
Ja.
En dat leidde dus tot een tweede burn-out.
Ja, ja. Ik vind het wel sympathiek van het leven zelf.
Om signalen te sturen.
Om signalen te sturen en dan zo, nee, maar ik wil echt blijven werken. En dan zo, tut, nee, je wilt dat eigenlijk niet. Hier is iets anders dat ook iets wilt.
Hmm.
Nee, maar ik wil toch blijven werken. Ja, probeer maar.
Het zal toch niet lukken.
Ja.
En dan ging het licht helemaal uit. Dan zit ze diep. Maar ze zit wel bij een therapeut, ondertussen.
Oké, dat is al winst.
Dat is in elk geval al de gelegenheid gecreëerd om naar dat mentale stuk te kijken en ook naar die opduikende homoseksualiteit waarmee dat ze ineens geconfronteerd wordt in haar situatie als moeder van een gezin, partner van een man die ze al sinds haar studies kent, die heel vertrouwd is en die ze heel graag ziet.
Ah ja, ik vind het ook schoon. Ik ken dat bij mezelf ook. Zo van, ik loop met iets rond en het zou helderheid verschaffen als ik er zou over schrijven, maar ik wil er niet over schrijven, omdat ik dan nog kan doen alsof dat niet bestaat. Mm-hmm. Dat ken ik ook wel.
Van als ik er niet naar kijk, bestaat het niet, die en dynamiek.
Ja.
Ja. Het is niet omdat je bij een therapeut zit, Randall, dat je er direct over begint te spreken. Hè?
Nee.
Ja, ik moet een stukje lachen, omdat het dan nog geduurd heeft tot de zomer.
Dus dat is zo
10 maanden, denk ik, dat ik daar dan voor de eerste keer heb uitgesproken. Ik denk dat mijn therapeut het had over waarden en opschreef op een bord authenticiteit. En dan, ik weet niet wat er gebeurde, mijn lichaam ging in een soort van heel rare kramp. Dan ben ik beginnen huilen en dan heb ik daar voor de eerste keer gezegd, ik val eigenlijk op vrouwen. En
als je authentiek wil zijn, moet dat stuk zijn plek krijgen natuurlijk.
Ja. Maar mijn dochter ging de puberteit en dat speelde nooit. Dat was ook extra druk. Ik dacht, straks gaat hij vragen stellen over dat soort thema's. En hoe kan ik nu authentiek antwoorden?
Je komt daar een beetje in een worsteling met je eigen waarde.
Mm-hmm.
En dan spreek je dat uit?
In therapie.
In therapie, nog altijd in de veilige mm-hmm. omgeving. Wat brengt dat bij jou teweeg?
In het moment zelf had ik het gevoel van, er valt hier 10 ton van mij af. En tegelijk, wat heb ik nu gedaan? oh, wat gaan we nu doen? Ik kan dat niet terugnemen. Het monster ligt nu in de kamer. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Ik wil ook niks veranderen. Ik wil mijn leven niet op zijn kop zetten. Mijn kinderen, dat gaat niet. Oh ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar goed, er komt een klein beetje een klein vensterke, denk ik, dat een beetje zuurstof kon binnentrekken. Om in elk geval in die besloten ruimte daar naar te kijken. En dat was ook daar alleen dat ik dat dan boven haalde, dat ik daar naar keek en dan terug wegstak.
Was je nog altijd in de mindset van ik moet dit onder controle krijgen of ik moet...
Ik denk eerlijk dat op zo'n moment dat ik dan nog wel dacht van er zal nog wel een manier zijn om daarmee te... Allee, die therapeut zou mij wel zeggen hoe ik dat dan kan managen. Maar vrij snel voelde ik dat geen optie was. Dat dat zich ook niet meer ging laten managen. En dat ik dat eigenlijk ook niet meer echt wou. Ik had toen nog gehoopt van ik kan daar iets mee doen zonder dat ik ook maar iemand daarmee raak of tref.
Natuurlijk, ondertussen zit je in een langlopende heteroseksuele relatie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat dan iets is wat plots in de weg lijkt te staan.
Mm-hmm. Ja, ook nog niet zo onmiddellijk natuurlijk. Maar een keer dat dat benoemd werd, werd het ook hoe langer hoe moeilijker om met dingen die voor mij al moeilijk waren in die relatie, nog om te gaan. Ofwel deelt je dat met je man, maar wat doet hij dan? Gaat hij enorm veel verdriet aan doen? En wat moet hij daaraan? Ik kan dat niet veranderen. Ik weet ook zelfs niet wat ik ermee wil doen op dat moment dat ik dat uitsprak. Wil ik daar überhaupt iets mee doen? Dus ja, waarom zou hij iemand daarmee last bezorgen? Aan de andere kant, seksualiteit was al langer een ding dat moeilijk was voor mij. Maar goed, ik was depressief. Ik had echt een zware depressie. Ik nam ondertussen medicatie. Dus je hebt zoveel excuses om naar te verwijzen. Terwijl ik ondertussen wist, ja, maar dat is niet... Ik bedoel, dat gaat niet stoppen met pillen. Of dat gaat niet stoppen als ik me beter voel. Hè. Er is iets anders. En hij weet dat gewoon zelfs niet. Dus dat werd echt... dat was echt behoorlijk hels om daarmee om te gaan. Gelukkig had ik dan wel een therapeut en kon ik dat daar ook leggen. Van, goh. En ik kon daar niet mee om. Met die mildheid van die therapeut. Ik was daar echt kwaad om. Dat ziet hij nu nog niet, wat voor fraudeur dat ik ben. Allee, ja. Ja. Eigenlijk zit ik op een werkplek waar ik niet doe wat ik hoor te doen. Ik heb mijn team in de steek gelaten. Nu kom ik u eigenlijk vertellen dat ik nou een schat van een man heb die dat ik eigenlijk gewoon voor aan het liegen ben. Want ik heb ondertussen toch gezegd dat ik op vrouwen val. Wat voor moeder ben ik nu eigenlijk? En nog vind jij dat oké dat ik voor je neus kom zitten? En nog altijd vind je dat menselijk en oké? Dat vond ik verschrikkelijk. Gruwelijk om mee om te gaan. Ja. Dat heeft dan nog eens geduurd tot... pakt nog eens 10 maanden... dat ik op een avond zei, ik moet dat zeggen tegen mijn partner. En ik heb het hem dan ook gezegd. En ik dacht echt, op het moment dat ik dat vertelde aan hem, hier en nu stopt alles voor mij waarschijnlijk. En hij gaat zeggen, dit is gewoon ondenkbaar onmogelijk. En ook toen was hij nog begrijpend. Of natuurlijk gechoqueerd, maar... Ja. En ik had toen wel gezegd, daar was ik ondertussen uit, ik ga daar iets mee doen. Ik ga daar moeten iets mee doen. Als ik daar niks mee doe, word ik een verbitterde vrouw.
Dus ons Ruud is zo streng voor zichzelf, dat ze het gruwelijk vindt dat daar een therapeut mild reageert en ook haar partner...
Ja.
Een soort begrip toont. Ja.
Dat kan ze niet goed aan, omdat ze vindt van zichzelf dat ze iets doet wat niet kan.
Ja.
Of voelt wat niet kan.
Ja.
Maar dat hoort wel van een strijd dat dat moet geweest zijn.
Ja, absoluut. Ja, maar dus als die strenge stem in jezelf... Ja, je bent daar niet dikwijls iets mee eigenlijk.
Ik weet het, maar ja. Het is wel de eerste stem die ik ons niet gehoord. Hè.
Ja.
De stem van het zelfverwijt.
Ja.
Zo van, waar kom jij nu mee af? Je hebt een man die nu al door 2 burn-outs door zit te helpen.
Mm-hmm.
Begripvol is. Dat is moeilijk om jezelf graag te zien op zo'n moment, denk ik.
Ja, en ook we doen elkaar niet graag pijn, hè?
Nee, en zeker het niet.
Nee. En dus soms, en dat is voor iedereen zo, denk ik, je doet elkaar niet graag pijn en soms doe je jezelf dan maar pijn om de andere geen pijn te doen.
Ja. En dat zou in dit geval dan de keuze zijn van ik sluit dat stuk van mij op en ik doe verder wat ik aan het doen ben.
Ja.
Dat zou uzelf pijn doen zijn om een ander geen pijn te doen. Ja.
Niet aan te raden over het algemeen.
Nee, denk het ook niet. Maar dus dan komen we natuurlijk bij het stuk waar het spijt over heeft. Hè. Mm-hmm. Dat is dat ze mensen moet kwetsen die ze graag ziet.
Ja, ik zie ons ook nog zitten. Ik vond dat... Ik besefte heel goed dat ik daar iemands leven gewoon kapot aan het maken was. Ja.
Je zei dat het niet direct duidelijk was wat er ging gebeuren. Dat het in elk geval niet direct ophield, zoals je misschien verwacht had.
Nee, dat was ook zo. Dat was niet. Er was ook helemaal niet kwaad of zo. Hij had ook vragen. Dat, uiteraard. Hè, van, ja, maar...
Wat is het dan al die tijd geweest?
Uiteraard.
Ja.
Waar ik ook niet altijd op kon antwoorden. Hè, dus... Ik kon alleen maar zeggen, ja, toen was... Allee, nog altijd zie ik u graag. Ik zie u dood graag, maar... Er zijn, ik zie u... Ik kan u heel moeilijk graag zien als een partner. Ik had geen enkel idee over wat wil ik precies als het ging over concrete vormen.
Hoe heb je die vormen gevonden? Hoe?
6 maanden later, denk ik, ben ik mijn huidige vriendin tegengekomen. Ook iemand die ik al langer kende. Die net uit een scheiding kwam, zich helemaal niet als lesbisch ziet, denk ik nog altijd.
Ah, die kwam ook uit een heteroseksuele relatie.
Klopt, ja. Dus dan werd het wel heel erg concreet.
Mm-hmm.
En ik wist, ja, de eerste keer, en dat heeft nog een hele tijd geduurd, de eerste keer dat ik intiem was met die persoon, dacht ik, er is helemaal niks mis met mij. Dat...
Toen viel alles samen.
Maar
zo.
Echt waar, ja. Toen dacht ik, oh, maar ja, nee. Dat, zo voelt dat dus eigenlijk. En waarschijnlijk voelde dat zo voor mijn partner dan. Oeh, ja, dan versta ik wel dat je daar nood aan hebt en behoefte aan hebt. En dan vond ik het ook nog veel harder dat ik dan degene was die dat dikwijls ontzeide. Ja.
Dus al die tijd zijn jullie samengebleven.
Ja.
Maar is er iets hypothetisch dat... boven jullie hoofden hangt eigenlijk.
Klopt, ja.
Van dit kan gaan gebeuren.
Uh-huh. Voor mij vooral, denk ik. Ik weet niet of hij daar dan nog zo...
Het is misschien een te intieme vraag, maar dat is toch wel in die periode toch ook het einde van jullie seksuele leven samen. Eens dat bekend is, of
nee.
Niet.
Nee. Nee, dat is eigenlijk niet. Ik denk dat wij ook nog gezocht hebben naar manieren die dan misschien... wel mogelijk waren en die tegemoet zouden komen aan de behoeften van allebei, een stuk, denk ik. Maar ik kon dat niet geven. Ja, ik kon dat geven, maar niet...
Het vervulde jou niet op dezelfde
het
manier.
Het vervulde mij niet. En ik denk dat hij in die periode dat ook heel, dat dat heel hard is binnengekomen, ook bij hem, van... Oké, dit is niet oké, want ik voel dat ze... We hebben seks en ze huilt dan, bijvoorbeeld, nadien.
Ja.
Ja, dit is ook niet...
Het klopt niet meer.
Nee.
Dan komt dat moment dat je voor het eerst ervaart wat het, wat het echt seksueel voor jou betekent en hoe dat misschien als een bevrijding aanvoelt. Zo
ontzettend.
Klopt het toch?
Uh-huh.
En dan moet je weer terug naar je partner met dat verhaal.
Ja, dat is een hele, hele moeilijke periode geweest. En dat heeft lang geduurd. Heel veel onmacht bij hem, die zich dan uitte in boosheid ook. Ten opzichte van mijn vriendin, die hij ook kende. Onze kinderen die daar dan van op de hoogte werden gebracht op een manier die ik liever niet had gehad. Maar die regie lag ook niet helemaal bij mij. Die eerste periode was hel.
Dat impostersyndroom, ja, iedereen heeft dat wel eens. Je wuift dat soms weg omdat je zegt, allee, ja, ik ga hier iets doen dat ik niet helemaal ken. Of ik ben iets aan het doen wat ik veel erkenning voor krijg. De mensen moesten eens weten, ik ben dat hier maar gewoon aan het verzinnen. Hè? Dat is nogal gekend. Zeker onder artiesten. maar ik ken ook een hoop CEO's die daar last van
hebben. Ik denk dat ook, ja.
Ja. Wat dat schoon is hier, is dat dat syndroom eigenlijk gelijk had op een manier. Dat was wel, elke keer als ze dat dacht, was dat wel een beetje waar ook. Ja,
ja, je bent je aan het voordoen zoals je niet bent. Ja. Ja. Dus inderdaad, ja, dat was het correcte gevoel dat kwam aankloppen.
Ja.
Dus de spijt, hè, dus ik zou verwachten ook dat iemand die dit meemaakt, spijt zou hebben van waarom heb ik niet vroeger mijn geaardheid leren kennen.
Dat is ook een mogelijkheid, ja.
Maar dat is dus... Die spijt is er wel bij Ruth, maar veel minder prominent.
Ja.
Ze kan zich ook haar leven eigenlijk niet anders inbeelden dan de relatie die ze gehad heeft en de kinderen die daaruit zijn voortgekomen. Het is ook niet dat ze heel haar leven lang heeft zitten vechten tegen die geaardheid. Mm-hmm. Hè? Dus die is wat verborgen gebleven.
Ja.
Dus de spijt draait vooral rond... Ja, het feit dat haar keuze andere mensen, en dan denk ik toch in eerste instantie haar mannelijke partner, pijn doet, dat daar de spijt rond draait.
Ik was enorm van de kaart door zijn pijn te zien. En ik dacht, ja, dit is dus exact wat ik wou vermijden.
Mm-hmm.
Maar dan tegelijkertijd ook denken van ja, maar dat is ook de prijs die je gaat moeten betalen voor authenticiteit. Je gaat moeten die pijn van iemand anders leren verdragen.
Ja.
Maar desondanks hebben we elkaar altijd teruggevonden om te communiceren. En dat vind ik dat is minstens even hard zijn verdienste, als het niet meer is nog. Wat mij bevestigde in het feit, ja, als er één man is waarmee ik het had gekund, was het dus wel hij. Ja. Maar goed, dat is magere troost natuurlijk.
Maar ja, op zo'n moment begin je natuurlijk aan een tweede relatie eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja. Los van het feit dat het ook een lesbische relatie is, is het ook een tweede relatie.
Mm-hmm.
Lijkt me ook niet evident.
Nee.
Want dat is allemaal nieuw. Je weet ook niet, gaat dit blijven duren? Is
nee.
Dit,
absoluut
is dit bestemd
niet.
Om iets te worden?
Absoluut niet.
Dus daar komt een hele hoop onzekerheid bij ook.
Ja, en toen was er opeens corona.
Oké, zitten we daar ook nog mee?
We zitten daar ook nog mee. Ja.
Dus toen kwam er ook nog een virus in het spel.
Ja, dat was veel moeilijker.
Een knuffelcontact. Sorry.
Klopt.
Ja.
Ja. Heel veel gewandeld is er toen. Ik weet niet, misschien is dat ook een zegen geweest. Dat heeft de boel zo hard vertraagd. Zoveel beslissingen die je misschien anders zou nemen, die dat wij niet konden nemen. We waren noodgedwongen, mijn man en ik, op elkaar aangewezen. Hè? Want dat was onze bubbel. We zaten in één huis. We moesten het doen met elkaar en de kinderen. En wandelen met mijn vriendin. En dat was het dan wat het kon zijn. Dus ja, misschien is dat niet alleen slecht geweest.
Nee.
Dat heeft ook gemaakt dat je niet overhaast beslist.
Ja, rust gebracht. Want uiteindelijk zijn jullie wel in een vorm terechtgekomen die, neem ik aan, leefbaar is.
De papa van de kinderen en ik wonen nog onder één dak, dus in hetzelfde huis, met de kinderen. En ik zie op regelmatige basis in principe mijn vriendin, waar ik dan naartoe ga en overnacht. Maar dat is niet mijn vaste woonstek of zo. Het is niet dat ik daar woon en dan naar mijn kinderen op bezoek kom. Ik heb een kamer in mijn huis waar ik eigenlijk mijn stek heb, alhoewel ik naar eens echt mijn stek heb. Dus ik heb een beetje een nomade bestaan.
Ja. Want, als ik het goed begrijp, de relatie met jouw partner...
De partnerrelatie is gestopt. Ja. We zijn samen ouders.
Ja.
We zijn niet samen liefdespartners nog. En soms, in the heat of the moment, wordt er gezegd van ja, dit is niet oké. Maar tot op heden komen we daar altijd terug uit met, nee, toch gaan we daarvoor kiezen.
Voorlopig zo?
Voorlopig. Mm-hmm.
Want ik kan me voorstellen dat er ook aan de andere kant natuurlijk behoefte ontstaat aan een liefdesrelatie.
Mm-hmm. Ja. En dat is dan ook misschien weer een zegen en een vloek tegelijk. Mijn vriendin heeft heel veel tijd nodig om dat te leren accepteren voor zichzelf. Dat zet weinig druk op. Ik wil nu dat je 24 uur op 24 bij mij bent. En voor de papa van de kindjes, die voelt dat ook wel in relaties dat hij wil uitbouwen natuurlijk wel, dat die druk wordt opgevoerd. En ik kan me ook heel goed voorstellen, leg dat maar eens uit, hè, aan iemand. Ja. Ja. Mijn vrouw woont er wel mee, maar ik heb er eigenlijk geen seks meer mee. En we zijn gewoon samen ouders. Dat is niet evident. Wij doen niks volgens een voorgeschreven protocol. Dus elke dag moeten wij opnieuw uitvinden, bij wijze van spreken. Er is niet een... En die adviezen krijg je ook heel hard in het begin van... Het is best. Men zegt dat het best is om rap knopen door te hakken.
Dat alles duidelijk is.
Duidelijkheid. Voilà, daar wordt heel rap mee geschermd. Duidelijkheid, dat is het beste. Dat hebben nu kinderen nodig. Dan kun je aan je eigen leven beginnen. Je houdt hem tegen van leven. Hij zal hetzelfde te horen krijgen. Ja, ik ga het ook maar aan het einde van de rit kunnen zeggen, denk ik.
Als je nu vooruit droomt, kan je dan al zien in welke richting het gaat?
Ja. Had je mij dat nu 3 jaar geleden gevraagd, dan had ik gehoopt dat er een constellatie mogelijk was zoals deze nu, duurzaam. Dat is niet. En dat heeft ook voor mij, is ook voor mij gepaard gegaan met verdriet dat ik dat niet kan geven. Dat ik blijkbaar toch conservatiever ben als het gaat over 1 liefdespartner. Of ja, dat er voor mij 1 iemand is die dat...
Hebben jullie even overwogen om... het modern polyamoureus aan te pakken? Of?
Ik weet dat hij zelfs zo bereid was om zich daarin te verdiepen. Een stukje van mensen die dat kennen. Of
hoe doe je dat
boeken, ja. Ja. En ook besefte van, ik denk niet dat ik dat kan. En eigenlijk heb ik ook redelijk rap beseft, ik ga dat ook niet kunnen. Ja.
Daar zijn geen regels voor?
Nee, wat doe je in zo'n situatie? Ja? Nee, daar is geen handleiding.
En dus moet je dat zoeken en blijven praten. Zij heeft spijt dat ze mensen pijn doet door haar ding te volgen. Maar het is ook wel... Ja, nee, ja, natuurlijk, je wilt dat niet in iemand zijn nek draaien, maar... Wacht, ik ga het gewoon ongenuanceerd zeggen. Voor haar partner, ja, die is daar ook veel uit aan het leren. Tegen zijn goesting misschien, maar...
Dat denk ik niet dat het voor hem had gehoeven.
Zonder dat ding zou hij ook in een relatie zitten met iemand die eigenlijk niet vervuld is door die relatie. Dus ja, wens je dat iemand toe? Ook niet, hè?
Nee, dat klopt.
Dan denk ik dat het een goede manier is van daar al communicerende... goedschiks, kwaadschiks, een weg in te zoeken.
En het is allemaal voorlopig, hè? Dat hoor je ook heel duidelijk. Het is nu leefbaar, maar het zal in de toekomst dat wellicht niet meer zijn. Zo voorziet
ja,
ze toch.
Ja, ja.
Het is ook wat ontgoocheld in zichzelf, dat ze dan toch zo conservatief is, zoals ze zelf zegt, dat het met 1 liefdespartner moet. Hè? Want ze ziet die man graag. Hè? Dat is ja. Dus... in een of andere ruimdenkende poging om dan een vorm te geven, zou je kunnen zeggen, ja, maar ja, we kunnen meerdere mensen graag zien. Hè?
Wat dat waar is, hè?
Wat ja. Dat ook waar is, ja. Maar daarom niet altijd in die vorm.
Nee, ook alweer fantasietje, maar dus zij leert pas recent dat stuk in zichzelf kennen. Dus ja, dan is het waarschijnlijk ook nog niet meteen de moment om te groeien.
Het is niet
het
moment om al direct te beginnen experimenteren met relatievormen, wil je eens zeggen. Ja, 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 oké. Terug naar de spijt.
Ja.
Want dat is nog altijd het ding dat speelt en wat ook een prominente plek inneemt.
Dat is voor mij geen slecht iets. Die houdt mij alert wel. Die spijt van... En als er iets is waar ik dan wel tevreden om ben met mezelf, of waar ik dan geen spijt om heb, is dat ik er niet van weggelopen ben. Dat ik dat ongemak en die worsteling van de mensen die ik pijn heb gedaan, of toch zeker dan in mijn relatie, dat ik die ook ondergaan heb of daarmee proberen omgaan ben in plaats van ervan weg te lopen. Het is veel makkelijker om mensen te demoniseren als je er niet meer mee te maken hebt. Hè. Maar dat was een dagdagelijkse strijd dat ik voor mijn ogen zag gebeuren en waarvan ik heel goed wist, jij bent hier de aanleiding toe geweest. Die pijn bij deze mens, die komt van bij mij. Ja. Ja. En je kunt die niet wegnemen.
Hoe is dat vol te houden om naar te blijven kijken?
Ik ben ook blijvend in therapie. Veel zelfreflectie, introspectie doen. En wel trouw blijven aan mezelf. Als ik nu terug zou kiezen om dingen te doen in functie van andere mensen, of wat andere mensen leuk zouden vinden, of status, of goedkeuring van bepaalde groepen waartoe dat je wilt behoren, dan is dit voor niks geweest. En dat is de les die je leert als je ziet dat die worsteling daar zich voordoet voor je neus, maar dat je daar ook weer door geraakt. Dat dat golven zijn die komen, dat is dikwijls onvoorspelbaar, maar die ook wel terug gaan liggen. Maar het beste dat we kunnen doen is, als het over is, elkaar terug opzoeken en daar iets mee proberen te doen. Ja. En ik heb hem echt wel ontzettend hard pijn gedaan, terwijl dat hij er altijd stond op moeilijke momenten. Teleurgesteld ook. Als daar iets voor zou bestaan, dat ik kon doen, om dat goed te maken, zou ik dat uiteraard doen. Maar er is niks van dat goed te maken.
Ik heb nu het gevoel dat het eigenlijk eerder gaat over schuldgevoel dan over een spijt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Want wat is de schade die je jezelf hebt berokkend door anderen pijn te doen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien zit de spijt veel meer op dat ik niet authentiek was. Ik zou zelf rust vinden als ik zou merken dat mijn partner, mijn mannelijke partner, terug gelukkig is met iemand, omdat ik weet dat dat voor hem heel fijn zou zijn om die rust ook te vinden bij iemand, thuis te kunnen komen bij iemand. Dat zou het grootste rust in mij geven als ik zou merken, oké, jij bent oké, nog. Ik heb je niet helemaal verpletterd. Ik zou me nog altijd schuldig voelen, hè, maar ik zou zeker niet denken van, het is dankzij mij dat je nu gelukkig bent. Nooit. Dit had allemaal niet moeten gebeuren en dat... Hij had perfect gelukkig kunnen zijn, denk ik. Want à la limite zitten we niet in hetzelfde schuitje. Ja, ik kan veel ongemak van hem hebben, omdat ik heb iemand waarmee ik thuis kom.
Mensen die zich schuldig voelen, hebben vaak ook een beetje nood aan wat vergiffenis is. Is dat ook iets wat speelt?
Ja, ik denk, als hij kan gelukkig zijn, dan zou dat voor mij ook voelen als vergiffenis. Maar ik wil het ook niet jinxen, want hij is mij niks verschuldigd, hè.
Is het iets wat je jezelf kan vergeven?
Ik kan mezelf op zich vergeven dat ik met de kennis en de ervaring en het leven wat ik toen leefde en het gezin waarin ik opgegroeid ben, dat er toen geen andere keuzes waren, denk ik, toen ik 16, 17, 18 was. Maar ik vind dat nog altijd moeilijk. Ik denk, waarom heb je toen niet meer naar jezelf gekeken en dichter bij jezelf gaan staan. En ja, eerlijker geweest, denk ik. Hè. Maar er was maar één weg voor mij. Je zoekt een goede lief. En alleen, je zoekt die niet. Je komt die gewoon tegen en dat lief zit per definitie in de groep mannen.
Maar je hebt ook alles, als ik het goed begrijp, gevoeld wat je had te voelen op zo'n moment. Je bent verliefd geworden.
Ik ben echt verliefd geworden, ja.
Je hebt hem graag gezien. Je hebt...
Ja, ja. Ja, ik heb... Ja.
Dus dat liep eigenlijk zoals je verwachtte.
Dat marcheerde ook, ja.
En dat marcheerde allemaal.
Ik heb ook echt wel meer dan twee dat keer voelde, seks gehad. Hè.
Ja, dat voelde niet tegendraads. Nee,
ik wist natuurlijk ook niet hoe dat het anders kon voelen, maar dit was het dan waarschijnlijk zo. Ik bedoel.
Maar al bij al hoor ik in jouw verhaal weinig momenten dat je had kunnen ingrijpen, bij wijze van spreken. Hè? Of dat je eerder had kunnen ingrijpen.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan aan het einde van de rit denkt, amai, ik heb u gewoon en alles gevolgd en dan blijkt dat nog niet eens het juiste pad te zijn of zo. Ja.
Ik ga een woord uitspreken. Hè. Ik heb het gevoel dat je jezelf een leugenaar vindt.
Ja, zo voelde dat ook. Hè.
Maar heb je ooit bewust gelogen?
Nee. Ja, één keer. Ooit in het begin van onze relatie heeft mijn man eens gevraagd, heb jij ooit eens verliefd geweest op een vrouw of een meisje? En hij deelde dat van zijn kant. En ik heb gezegd, nee, nooit. En ik wist toen, ik heb dat wel eens gevoeld.
Maar heeft die leugen veel veranderd?
Nee.
Het heeft weinig impact gehad.
Die heeft er geen impact gehad, nee. Ja.
Het leven is toch geen leugen. Allee, zoals ik het nu hoor, dit leven is, dat je geleid hebt, is toch geen leugen geweest?
Nee. Nee, daar, van dat leven heb ik geen spijt. Ik weet ook niet wat het anders zou geweest zijn. Dus geen garantie dat dat beter zou geweest zijn. Hè? Het paste niet meer. Of het ging niet meer voor mij.
Het is een leven waar ergens een breuklijn in zit, ja. Maar het is niet een leugenachtig leven geweest.
Nee. Mijn therapeut zei ooit eens, je kunt geen omelet maken zonder een ei te breken. Maar dat gaat mij beter af nu om dat ei te breken, omdat het er is niks meer, ik steek niks weg. Dit is wat je hebt nu. Ik hoef ook geen energie meer te steken in een bal onder water te houden de hele tijd en ondertussen mijn leven daarnaast te proberen leiden. Ja, het is wat het is. Ik heb ze pijn gedaan doordat ik niet authentiek ben gebleven op momenten dat ik dat misschien had moeten doen en tegelijk misschien niet had gekund, dat weet ik niet. En dat is zeer moeilijk om te dragen. Alles daarna kan ik aan.
Ruud blijft er echt op kijken op de pijn, hè? Die zijn man heeft aangedaan. Dat is toch wel bijzonder.
Ja.
Hoe ze dat omschrijft ook. Ze moet daar ook echt mee leren omgaan en wachten tot het wat minder is, zodat de dialoog terug kan opgestart worden. Moedig, hè?
Moedig. En ook een teken van haar liefde en respect.
Ja.
Maar ze vraagt zich af, wat zou ik kunnen doen? Hè? Wat zou ik terug kunnen doen? Wel, dat bijvoorbeeld al, hè? Hem blijven zien.
Ja. Ik denk dat dat het grootste cadeau is dat ze hem kan geven.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
En zo dat besef meedragen van
erkennen,
ik weet dat het moeilijk is.
Pijn herkennen.
Ja, dat is een geweldige cadeau.
We zaten dan even af te tasten, is het schuldgevoel of spijt? Hè? Want de schuld kan vergeven worden. Hè? Dus ik kan me voorstellen, zeker hoe die twee nog altijd dialogeren met elkaar, dat er een moment zal komen in de hopelijk nabije, maar anders ook in de verre toekomst, waarin die man kan zeggen, het is oké.
Okay. Ja.
Hè? En dat je voor een stukje vergeven bent voor wat er gebeurt.
Ja.
Maar dat stukje dat je moet aanvaarden, dat je, terwijl je dat niet wilt, maar dat je een kwetser bent.
Ja. Wat doe je daar nu mee?
Wat doe je daar nu mee?
Je draagt dat.
Ik denk, dat heeft ergens te maken met jezelf kunnen vergeven. Hè?
Ja. Hoe doe ik dat, als ik dat goed doe?
Ik heb eens ooit in een of andere workshop zo'n oefening gekregen om jezelf te vergeven.
Ja.
Dat werkte voor geen meter.
Nee, hoe zag die eruit?
Dat was
de oefening?
Ik kan het niet meer goed omschrijven, maar het was zo het Hawaïaanse vergevingsritueel. Ken je het?
Honopono.
Ja. ik stond dat uit te spreken,
ja,
ergens in een wei, en ik dacht, oh, dit is echt belachelijk, ik stop hiermee.
Nee. Ja, dat is omdat dat met woordjes is, want dat gebeurt in gevoel, hè.
Dat moet in gevoel gaan,
dat
natuurlijk.
Dat moet in gevoel gebeuren, en die woordjes, als die woordjes, alleen mantras werken niet als je ze niet voelt, denk ik. Uzelf vergeven, hoe gaat dat? Ja, dat is een heel intiem gebeuren en bijna onbeschrijfelijk, denk ik. Hoe zou je dat nu moeten beschrijven?
Ik kan de mildheid wel oproepen om naar mezelf te kijken. Hè?
Ja, om naar mezelf te kijken. Hè? Dus dan staat het er buiten en dan kijkt en dan kun je zo vaderlijk of moederlijk tegen jezelf spreken. Hè? En uzelf vergeven, is dan kun je er niet buiten staan. Dan moet je ook in uzelf zitten, tezamen. Zoiets. Zo ziet dat er in mijn beeld van het ding uit. Dus zolang als ik echt tegen mezelf moet spreken om een of ander ding,
dan ben je nog niet aan het vergeven.
Dan ben ik nog niet. Het vergeven is iets dat bijna louter in gevoel gebeurt of zo.
Ah ja.
Ofwel zeer innig en diep, ofwel traag. Dan ga je zo kunnen zien, ah ja, na 3 jaar, och ja, het is waar, ik heb daar eigenlijk geen probleem meer mee.
Hmm. Maar ik ben niet van traag.
Nee, jij bent van oplossen, hè.
Dus kunnen we nu ook iets verzinnen? Nee, het zal niet.
Ik kan het ook niet uitleggen. Ik ken het wel.
Je hebt het momentum bereikt waarin je jezelf vergeven hebt.
Ik heb dat al een aantal keer gedaan. Ja. Dat is geen vaardigheid die ik naar believen ter beschikking heb, of zoiets. Maar dus ik weet wel waarover dat gaat, ja.
Ja, je hebt het al eens ervaren.
Ja, maar dus, als ik kan het niet uitleggen, maar dus ik zit met mijn handjes zoiets, een of andere omhullende beweging.
En jezelf vastpakken bijna.
Ja, maar intern.
Ja.
En dus, ja.
Jezelf knuffelen eigenlijk.
Ja, maar binnenin.
Ja, ja. Dus een, de innerlijke zelfknuffel.
Ja, gevoel, als je echt iemand aan het vergeven bent, dat is een gevoel.
Ja.
Als je iemand graag ziet, dat is een gevoel. Dat zijn geen woordjes. Die woordjes beschrijven een toestand. Gevoel,
ja.
Ja.
Nee, maar wat is de bedoeling dan eigenlijk? Dat je door dat mantra te herhalen, dat je in die toestand terechtkomt.
Ja.
Dat is de bedoeling, hè?
Ja, laat ons dat zeggen. Ja, ja, ja.
Ja, dat is niet gelukt bij mij.
Nee.
Ze wordt levend gehouden doordat ik nog altijd omringd ben door dezelfde mensen waar ik daarvoor al mee omringd was. Dus dat ik ook wel zie wat dat impact allemaal kan zijn. En ook wat ze niet is, hè, waar je soms van overtuigd bent dat en dat en dat gaat gebeuren, of die gaan mij laten vallen, of die, wat dat ook niet gebeurt. Ja. Verrassende reacties die dat je niet kunt voorstellen, soms uit verrassende hoeken. En wat veel moeilijker soms is om mee om te gaan. De mildheid tegen jezelf, voor jezelf nog niet kunt voelen, dat andere mensen dat wel kunnen. En dat je denkt, nee, je snapt het niet. Hè. Ik voel hier echt wel belazerd. Ik ben echt niet zo intrinsiek goed als dat mensen denken, hè. Of mensen die dan zeiden, het is dapper. Oh nee, het is absoluut niet dapper. Hè. Ik heb hier echt een ravage veroorzaakt. Kun je dat nu niet zien? Of, dapper was geweest als ik dat veel vroeger had aangepakt of zoiets. Dan had ik zelfs niet dapper moeten zijn. Maar goed, dat is het stemmetje dat ik ken van mezelf. Dat werkt niet, dat helpt mij niet echt. Maar het is er wel.
Door de pijn onder ogen te blijven komen, zie je de twee kanten ook. Hè. Zie je inderdaad de pijn, maar ook dat niemand weggaat. Dat niemand jou eigenlijk veroordeelt om wie of wat je bent.
Mm-hmm. Ja, dat klopt.
En dat je dus graag gezien wordt.
Ja. Wat best moeilijk was in het begin, ja.
Ja. Daar zit het hem, hè. Denk ik. De pijn blijven onder ogen komen en tegelijk ook zien dat het de liefde niet verandert.
Daar, ja.
Daar zit het hem, ja, denk ik.
Ja.
Want door de anderen u tonen dat ze u blijven graag zien,
ja,
kun je zelf ook weer een beetje beter graag zien. Hè?
Ja, dat ze u graag zien op het moment dat jij uzelf aan het worden bent.
Hm. Ja.
Ja. En dus als jij iemand bent die dat van zijn omgeving krijgt, dan wil dat zeggen dat je toch ook voor die omgeving alvast belangrijk bent.
Het is gewoon een levensles eigenlijk, hè.
Oké, vat ze samen.
Ah, wel. Authentiek zijn is belangrijk.
Ja.
En ook al doet je daar iemand pijn mee, blijf betrokken.
Ja.
Zodat de liefde terug kan naar boven, in een andere vorm natuurlijk.
Ja.
En niet in de vorm die misschien wenselijk was voor de andere kant. Maar zodanig dat ze toch terug kan overwinnen.
Ja. Ja, zou het zo zijn dat hoe authentieker dat je bent, hoe meer kans dat je daarop hebt? Dat zou ik nu tof vinden.
Wel, dan zeggen we van wel. En ik ga van de avond toch eens proberen die fase te bereiken dat ik mezelf intern eens kan knuffelen.
Ja. Oh ja, dat wens ik u toe. Jezelf voor het slapen gaan even innerlijk knuffelen. Ik denk dat het goed is voor een goede nachtrust.
Dat iedereen dat thuis maar eens op zijn eigen probeert.
Mm-hmm. Als je dan toch alleen in je bed ligt omdat je iedereen weggejaagd hebt.
Zeg, jongen.
Sorry.
Dit was Tot mijn grote spijt, tot onze grote spijt. Als jij deel wil uitmaken van dit project met jouw verhaal, stuur dan even een bericht via Instagram @JohanTerijn of via johanterijn.com. Op die website vind je ook alle informatie over de theatervoorstelling en het boek van Tot onze grote spijt. Als je deze podcast wil steunen trouwens, kom dan eens kijken naar de show of koop jezelf het boek. Daar doe je mij veel plezier mee. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Nieuwsblad. De montage gebeurde bij House of Media door Pieter Santes. De muziek is van Robbe Petitjean. En de schone mens die samen met mij al die verhalen uitpluist, is mijn vriend en begenadigd kunstenaar Randal Kazaar. Hey, dank dat je hier was en kom gerust nog eens terugluisteren.